De titel die ik boven de preek heb gezet is Pas op, afval in de laatste dagen. Dus misschien een beetje scherp, maar ik hoop dat we zullen proeven dat Paulus het schreef met een hart vol van liefde. En zo zit het ook in mijn hart. Dus pas op, afval in de laatste dagen. En laten we het lezen, 2 Timotheus hoofdstuk 3. En helemaal. En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de krachten van verloochend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. Maar ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was. Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs. Levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden zoals die mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover. Nou, voordat we naar die tekst gaan, even wat over Timotheus. En de reden is dat ik denk dat we soms een beetje een verkeerd beeld hebben van Timotheus. Dus dat ter inleiding. Timotheus die, als ik mensen hoor spreken over Timotheus, dan krijg ik altijd een beetje het idee dat ze dan Paulus als een soort geestelijke gigant zien. En dat Timotheus ergens een kleine jongen is die niks durft en nou ja, amper iets kan, zeg maar. Ik weet niet of jullie dat ook horen, maar dat is wat ik vaak terughoor. Maar Paulus die kijkt anders naar Timotheus dan dat. Sowieso, 6 brieven van het Nieuwe Testament zijn niet alleen door Paulus geschreven, maar door Paulus en ook door Timotheus. Hij heeft meegeschreven aan hele delen van het Nieuwe Testament. Dus dat is al een aardig iets. Dus dat zijn er 6, als je van rijtjes houdt. 2 Korinthe, Colossense, Filemon, Filippense, 1 Thessalonicense en 2 Thessalonicense. Daarnaast, Paulus die noemt Timotheus in allerlei brieven, noemt hij hem bijvoorbeeld mijn geliefde en trouwe zoon in de Heere, medearbeider. Dat is een woord wat Paulus wel vaker gebruikt en dat zijn mensen die meestrijden, meearbeiden voor het evangelie om dat te brengen in plekken waar het evangelie nog niet geklonken heeft. Daar heb je toch best wel wat moed voor nodig. Hij noemt hem broeder een paar keer, maar ook medeverkondiger, dienstknecht van God. Hij zegt tegen de gemeente in Filippi, ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg dragen zal. En hij noemt hem onze broeder en Gods dienaar, onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u in het geloof te versterken en te bemoedigen. Nou, dat zijn best wel een hoop woorden misschien, maar Paulus die kijkt heel positief over Timotheus. En het is zelfs zo dat op dit moment dat hij de brief 2 Timotheus schrijft, zijn dat waarschijnlijk Paulus' laatste woorden geweest aan Timotheus, omdat hij niet lang hierna onthoofd is. En dat wist hij ook. Hij wist, mijn einde zit eraan te komen. En hij geeft nog een paar laatste woorden mee aan Timotheus. Maar Timotheus zit hier in Efeze. En Efeze was een grote stad, maar ook een stad waarvan Paulus zegt dat de dwaalleraren in hun midden zullen opkomen. Dat zegt hij in Handelingen 20. Zegt hij, vrede wolven. Hij zegt niet, lieve mensen die een goede boodschap brengen. Nee, vrede wolven die de kudde willen kapotmaken, zullen in jullie midden komen, in Efeze komen. En daar waarschuwt hij die ouderlingen voor, dat is in Handelingen 20. En daar stuurt hij Timotheus heen om orde op zaken te stellen. In een gemeente waarin dwaalleraren zijn die vrede wolven zijn, die de kudde kapot willen maken. Ja, daar zend je niet iemand uit. Weet je, daar zend je niet iemand uit die net een jaar tot geloof is gekomen en die nog bezig is van hoe moet ik geestelijk groeien en hoe moet ik... Nee, Timotheus was een man van God en hij stond. Hij was een stabiele broeder die machtig gebruikt is door de Heere. En ja, het lijkt erop dat hij wat aanmoediging nodig had. Maar ik denk dat ieder van ons die aanmoediging wel zou kunnen gebruiken als je in zo'n situatie zit. Maar dit wil ik even noemen, zodat we een soort beeld krijgen van Timotheus. Niet dat het zo'n klein jongetje is wat net komt kijken en dan Paulus heb je de reus. Maar Paulus die spreekt heel erg in gelijkheid. Timotheus is een broeder die machtig gebruikt is door de Heer en niet zomaar de minste. Dat even ter inleiding. En laten we dan naar de tekst gaan. 2 Timotheus 3. Paulus heeft het dus geschreven terwijl hij wist dat hij zou overlijden. En dan begint hij in vers 1. En weet dit dat in de laatste dagen. Nou, wat is de laatste dagen? Als je dat hoort, dan zul je gelijk waarschijnlijk denken aan vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. En misschien dat Paulus dat ook in gedachten heeft. Maar in Handelingen 2 en in Hebreeën 1 zie je ook, en ook andere gedeeltes, dat de laatste dagen al begonnen zijn. Wanneer? Vanaf het moment dat de Messias, Jezus, kwam en zijn geest heeft uitgestort in Handelingen 2. Vanaf dat moment zie je dat al de laatste dagen zijn begonnen. Dus wij leven met z'n allen sowieso in de laatste dagen. Maar ook Timotheus, die leeft op dat moment in de laatste dagen. En Paulus die spreekt daarover. Die zegt, in de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. Want, en dan punt, punt, punt. Zware tijden. En ik in de voorbereiding was ik daarmee bezig van hoe zou ik dingen verwoord hebben. Dus in de laatste dagen zullen zware tijden aanbreken. Want, en wat zou ik dan zeggen? Dan zou ik snel zeggen, want er zal zware vervolging zijn. Het zou heel moeilijk zijn omdat regeringen tegen je zullen zijn of dat soort dingen. Maar Paulus die zegt dat niet in de eerste plaats. Hij zegt er zullen zware tijden zijn, want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Dat ziet Paulus als een gevaar. Niet zozeer vervolging in de eerste plaats, maar dat mensen zichzelf zullen liefhebben. En dan gaat hij een heel rijtje opnoemen van vers 2 tot en met vers 4, waarin die begint en eindigt met bijna hetzelfde. Liefhebbers van zichzelf of liefhebbers van zinsgenot, van genot. Meer dan dat ze liefhebbers van God zijn. En alle commentaren, dat is wel goed om te weten, alle commentaren, en ik denk dat het ook klopt als ik het zo lees, laten zien dat Paulus dit zo heeft geschreven om te laten zien dat wat het eerste komt en wat het laatste komt, dat is de basis voor alle anderen. Dus die zelfgerichtheid en het verlangen naar genot, dat is waar je eigenlijk dat hele rijtje in kunt samenvatten. Mensen zullen zelfgericht zijn. Nou, als je dat hoort, dan kun je denken, oh ja, nee, dat klopt wel, we leven wel in tijden waar dat is. Kijk maar om ons heen, kijk maar in Nederland hoe zelfgericht iedereen is. Weet je, als ik op mijn werk zit, het enige wat ik hoor is dat je jezelf moet promoten en dat je zelf moet kunnen zijn en je moet tot ontplooiing komen. Je moet zoveel mogelijk geld verdienen, je moet zoveel mogelijk van alles, zodat je een geweldig leven hebt. Maar dat zou een beetje gemakkelijk zijn. En zeker omdat Paulus ook vers 5 zegt. Hij spreekt niet in de eerste plaats over mensen die buiten zijn. Over je collega's die Christus niet kennen, die niets met christendom hebben. Maar hij zegt, deze mensen die zelfgericht zijn, ze hebben een schijn van godsvrucht. Dat betekent, in de Bijbel als het woord godsvrucht wordt gebruikt, gaat het over mensen die zeggen christen te zijn. Mensen die zeggen God te volgen. Dus Paulus spreekt hier niet over de grote boze buitenwereld. Hij spreekt over ons. Over zoals we hier zitten. Over het christendom. En hij zegt, zij zullen zelfgericht zijn. Dus dat brengt het al wat dichterbij, denk ik. Dus dat betekent, laat ik hem heel praktisch maken, misschien een beetje scherp. Maar er zullen mensen zijn in de laatste dagen waarin we zitten, die zichzelf christen noemen, maar de krachten van verloochend hebben. In andere woorden, ze zeggen ik ben christen, maar ze leven er niet naar. Ze hebben geen relatie met Jezus. Ze hebben niet de Heilige Geest ontvangen. De vorm is misschien wel leuk, maar de binnenkant mist. Zoals Jezus ook met de fariseeën zegt, van jullie wassen de buitenkant. Jullie zijn bezig om je leven op orde te krijgen, maar van binnen zijn jullie vol door het doodbeenderen. Dat is een opmerking van de Heere Jezus. Prettig om dat te horen. De buitenkant ziet er goed uit, maar van binnen ben je dood. En dat is eigenlijk wat Paulus ook zegt. Dat er mensen zullen zijn die de buitenkant proberen op te knappen, die zeggen, ik ben christen, tuurlijk ben ik christen. Weet je, ja, ik geloof in de Heere Jezus, natuurlijk doe ik dat. Maar die geen relatie hebben met Jezus, dat het nep is. En ik denk dat we dat misschien wel herkennen. Sowieso om ons heen. Maar misschien zit jij hier zo. En als ik dit zeg, dat jij denkt, maar dit ben eigenlijk ben ik dat. Ja, natuurlijk ga ik naar de kerk. Weet je, misschien ga je wel naar de bidstonden toe. Misschien ga je wel mee evangeliseren. Of naar de vrouwenmorgens, of naar de jongere bijbelstudies, of wat dan ook. Geweldig. En je denkt daar een soort pluspunten mee te kunnen verdienen. Maar je hebt niet echt een relatie met de Heer Jezus. Weet je, als jij dat bent, als jij hier zit en je ten diepste weet je, ik heb geen relatie met de Heer Jezus, dan is het nu de tijd, dan hoef je echt niet te wachten tot na de preek, dan is het nu de tijd om te zeggen, Heer Jezus, ik wil dat veranderd hebben. Ik wil u kennen, ik wil een relatie met u. Ik wil dat het echt wordt. Ik wil niet een buitenkant, ik wil een binnenkant hebben waarin ik wandel met u. Ik wil mijn hart aan u overgeven, ik wil u kennen, vergeef mij, reinig mij. Weet je, ik ben soms bang dat we zo dat we het fijn hebben samen en dat we met z'n allen heel radicaal lijken, maar dat het een buitenkant wordt in plaats van een wandel met de Heer Jezus. Dat is echt een angst. En zeker voor onze kinderen. Weet je, velen van ons komen uit hebben zich ergens echt moeten bekeren van een zondige leven of van een religieus christendom, hebben allerlei stappen moeten maken. Maar heel veel kinderen in ons midden hebben dat niet. Het is zo gemakkelijk om gewoon mee te gaan met het geloof van je ouders, een beetje mee te gaan in de beweging die er is, zonder dat je echt een eigen toewijding aan de Heer Jezus hebt en een relatie met de Heer Jezus. Dus als jij dat bent, weet je, ga ermee naar de Heer Jezus. Breng het in het licht. Zeg, Heer Jezus, ik wil u kennen. Ik wil dat het echt is. Ik wil leven met u. Want aan hem ligt het niet. Hij wil wel. Maar goed, dit kan nog steeds zo ver van je bedshow zijn voor de rest. Maar ik denk, als we het hebben over zelfgerichtheid, dat het heel dichtbij komt. Of niet? Ik denk dat we allemaal worstelen met zelfgerichtheid. Ik denk zelfs dat al onze problemen binnen de gemeente en in ons gezin en in ons persoonlijke leven hebben allemaal te maken met zelfgerichtheid. En ik raak daar steeds sterker van overtuigd. Dus laten we even een paar dingen langsgaan. En opnieuw, besef, ik ben niet bezig. Mijn verlangen is niet om jullie allemaal je veroordeeld te laten voelen. Maar dat we deze dingen in het licht gaan brengen, zodat we gereinigd worden. Weet je, de Bijbel spreekt over deze dingen niet om met een vinger te wijzen en ons lekker te veroordelen. De Bijbel spreekt erover omdat het blokkades zijn voor geestelijke groei. En hij wil het weg hebben, zodat jij echt in de vreugde met hem kunt leven. Dus als ik wat moeilijke vragen ga stellen, of moeilijke dingen aanstip, ik doe dat niet omdat ik ervan geniet om dat te doen, maar omdat ik een hoop dat we een soort APK-check, geestelijke APK-check gaan doen. Dan even gaan kijken naar binnen, zit het nog wel oké? Of zitten er dingen die veranderen moeten? Oké, zelfgerichtheid. Een opmerking die ik vaak heb gehoord hier zo, en ook bij de jongere studie, maar ook bij ouderen trouwens, is dat ze zeggen, ik vind het lastig om tijd vrij te maken voor de Heer Jezus, om te bidden, Bijbel te lezen. Terwijl als je even doorpraat, denk ik dat velen van ons veel tijd besteden aan allerlei hobby's, films, hele avonden achter een beeldscherm zitten. Oké, we hebben geen tijd voor Jezus, maar we hebben wel tijd voor video. Wat dan ook, videospellen of video, of hoe zeg je dat, video's kijken of sport of hobby's. Als dat zo is, oké, dan gaan we gewoon even echt zijn. Stel dat jij zegt, ik heb weinig tijd met de Heren, want het lukt me niet. Maar het lukt je wel om avonden achter een beeldscherm te zitten. Is het maar de vraag of het wel klopt. Of dat je hart misschien op de verkeerde plek zit. Je richt op de verkeerde tijd. Op het verkeerde richt. Nog een vraag. Voel je je afgewezen als mensen je niet genoeg aandacht geven? Ook in de gemeente. Deze vond ik zelf wel bij me binnenkomen. Voel je je afgewezen als mensen je geen hand hebben gegeven omdat ze het vergeten zijn of je niet goed genoeg hebben behandeld? Voel je je afgewezen omdat je niet een positie krijgt? Omdat je niet een bediening krijgt die je graag zou willen? Oh, ik zou hier graag willen staan om te preken of ik zou leiding van dienst willen doen, maar ze hebben me niet gevraagd. Oh, ik zou zo graag dit of dit of dit willen doen, maar ze hebben me niet gevraagd. Zie je, ze zien me nog ineens staan. Ze zien toch wat ik kan? Als dat zo is, ben je bezig met jezelf. In plaats van met de Heer en zijn koninkrijk. Nou, Paulus die gaat nog verder. Die noemt ook heel veel dingen. En hij spreekt over geldzucht. Oké, en dat is een hartzaak. Opnieuw, laten we even nadenken. Verlang jij naar meer geld? Zit er in jou een verlangen naar meer, meer, meer? Oké, je hebt een auto, maar er moet nog een auto komen. Je buurman heeft een nieuwe auto. Knijters, ja, ik moet ook even een nieuwe auto hebben natuurlijk. Ik heb 1 vakantie. Nou, het moeten er 2 worden. Het moeten er 3 worden. Weet je, ik zit in een mooi huis, maar ja, is toch lastig, hè? Eigenlijk zou ik ook nog wel een moestuin willen. Laten we nog een groter huis zoeken met een grotere tuin. En ik wil nog dit, en ik wil nog dat, en ik wil nog dit. Als dat zo is, zou het best kunnen zijn dat er in jouw hart een ondankbaarheid zit en een, ja, altijd een verlangen, een zucht naar meer. Meer geld, meer bezit, meer rijkdom. Nou, natuurlijk gaat het erover, als je niet genoeg geld hebt om voor je gezin te zorgen, is het logisch dat je verlangt naar meer. Om voor je gezin te zorgen. Maar wat als dat geregeld is? Check, we dragen zorg voor ons gezin. En dan? Wil je dan nog steeds meer hebben? En meer, en meer. En misschien dat je de andere kant uitgaat, dat je klaagt omdat je minder hebt dan anderen. Dat je, jongen, heeft die gast weer een nieuwe auto en ik zit maar met zo'n, met deze auto. Maar Paulus gaat nog verder, dus ik ga ze niet allemaal langs, maar ik ga er even een aantal langs. Grootsprekers en hoogmoedig. Nou, wat al zei, een bediening hebben om gezien te worden. Of misschien deze, jongen. Die broeder of drie zuster is echt niet geestelijk, hoor. En dan ten diepste, wat zit er dan achter? Ik dus wel. Herken je dat? Staat die gast weer met zijn handen in de lucht. Weet je, dat kan niet echt zijn. Ja, ik wel. Als ik de Heere prijs, doe ik het met mijn hele hart. Maar die, ja, die doet altijd zo overdreven. Of tegenovergestelde. Zit altijd met zijn handen naar beneden. Tjonge, wat een ongeestelijke gast. Ja, ik weet niet of jullie het kennen. Ik zou je zeggen, deze gedachte heb ik wel eens gehad. Ze zullen maar gelijk eerlijk zijn. Of misschien dat jij denkt van, nou oké, wacht even. Die persoon is deze taak aan het uitvoeren, maar ik kan het veel beter. Jongen, als ik dit zou doen, zou ik het wel goed doen. Weet je, allemaal dingen waarmee je zelf gericht bent. En anderen veroordeelt. En gelijk een ezelsbrugje naar de volgende. Lasteraars. Hoe kijken wij naar elkaar? Zijn we ongelooflijk kritisch op elkaar? Tjonge, die snapt geestelijk helemaal niks ervan. Wat een onvolwassen gast. Oh, maakt hij weer zo'n grap. Oh, is hij weer hierin aan het falen en daarin aan het falen. Gelukkig dat ik niet zo ben. Weet je wel, een beetje zoals de fariseer zei in een van de gelijkenissen van de Heere Jezus. Ik vast 2 keer per dag en ik doe dit en ik doe dat en ik doe dat. Gelukkig ben ik niet zoals die. Puntje. Die ander. Roddel. Het negatief spreken. Over anderen. Met elkaar. Weet je, en die kunnen we ook nog geestelijk verpakken. Hé, Hé hey broeder, zullen we gaan bidden voor die? Ja, want je ziet dat het niet goed gaat met hem, hè? Want dat, volgens mij zondigt hij. Zullen we samen voor hem gaan bidden? Weet je, dat is gewoon roddel. Maar dan met een heel mooi geestelijk sausje eromheen, waardoor het heel geestelijk lijkt. Maar het is allemaal zelfgerichtheid. Allemaal jezelf beter voelen dan de ander. En hoe, en dit zeg ik ook over mezelf, hoe zit dit niet makkelijk in ons hart? Toch? Spreek ik nu een soort van Chinees? Nee, toch? Dit zit in ons. En misschien zit dit wel op dit moment in je en dat je het in het licht moet brengen. Oké, dan. Nog twee. En goed, het zou best goed zijn om voor jezelf er eens nog een keer doorheen te gaan. En ook verder te kijken van herken ik dingen in mijn leven. Hun ouders ongehoorzaam. Voor de kinderen, voor de jongeren. Zeker degene die nog thuis wonen. Dit gaat er niet over. Dit wil ik even een zij... Hoe zeg je dat? Niet een zijspoor, maar wel een... Om het helder te hebben. Als je ouders iets doen waardoor jij kapot gaat. Waardoor jij pijn hebt. Weet je, daar gaat het niet over. Dus stel dat je dat hebt, kom dan naar een van ons toe. Wat mij betreft naar mij of naar Barco of naar iemand anders die je vertrouwt. Maar misschien dat je pijn gedaan wordt. Daar gaat dit niet over. Dit gaat over... Ruim je kamer eens op. Ja, dat doe ik zo. En het dan niet doen. Of wil je even meehelpen, even de tafel afruimen. Ja, dan kun je het toch ook zelf. Brutaliteit. Gewoon niet mee willen bewegen met je ouders. Je ouders niet willen dienen. Klagen. Zeuren thuis. En het ze zwaar maken daarmee. Hoe makkelijk zit dat niet in ons? Weet je, mijn moeder die... Ik woon natuurlijk niet meer thuis. Maar om dan een praktisch voorbeeld te doen... Ik woon niet meer thuis, nee. Als ik wegga bij mijn ouders, mijn moeder die is altijd een beetje bezorgd over de kinderen. En dan vraagt ze altijd of als we thuis zijn even een berichtje doen. Nou, super klein iets. Maar van nature, ik irriteer me daaraan. En denk, dat bepaal ik zelf wel. Dat zit ergens in mijn hart. En het kost mij moeite om dit vaak te doen. Maar dit is iets heel kleins. Maar wat laat dat zien? Dat laat zien dat ik daarin zelfgericht ben en niet mijn moeder wil dienen. Met zoiets belachelijk kleins. Weet je wel, hoe gemakkelijk zit dit niet in ons? En dan als laatste voor nu, ondankbaar. Dat je boos bent of beledigd bent op God omdat hij niet geeft wat jij denkt dat je zou moeten krijgen. Weet je, het voorbeeld over werk. Toen ik in juli denk ik of zo hoorde ik dat mijn contract niet verlengd werd. En de eerste paar dagen heb ik heel wat afgeklaagd bij God. En gezegd, God, dit... Oké, ik doe vruchtbaar werk. Ik krijg de ene naar de andere opening. Ik heb het voor het eerst naar mijn zin op werk. Ik geniet met volle teugen. En dan pakt u dit af van mij. Waarom? Weet je, dat is de zelfgerichtheid. En behalve dat is het ook nog God oneer aanbrengen. Maar beledigd omdat ik denk dat God niet geeft wat goed voor mij is. Of misschien deze, dat je altijd spreekt over de nare dingen die je hebt meegemaakt. Hoe je leven altijd fout gaat en tekortschiet. Wat is dat? Zelfgerichtheid. Je bent bezig met jezelf. Het draait om jezelf. In plaats van dat je dankbaar bent voor het leven dat God je geeft. Het feit, dat hebben we vanochtend over nagedacht. Het feit dat Jezus Christus aan het kruis ging. Voor ons. Nee, we hebben echt reden om ondankbaar te zijn. Weet je wel, hij geeft alles. Leven en overvloed. Kracht. Hij bemoedigt je, hij vertroost je. Weet je, en alsnog zit het in ons om ondankbaar te zijn als we niet krijgen wat we willen. We hadden een vraag. Spreekt God nu tot je hart? Weet je, dat is natuurlijk mijn gebed geweest. Heere, spreek tot onze harten. Maar zijn er dingen nu, waar je nu aan denkt, dat je zegt van dit is gewoon niet recht. Hier heb ik tekort in geschoten. Ik ben zelfgericht in dit of gebied. Weet je, als dat zo is... Dan hoef je er niet met schuldgevoel je weg te gaan. Zeker niet. Maar breng het in het licht. Want de Heer Jezus wil je vrijmaken. Hij wil je reinigen van deze dingen. En niet omdat hij boos is. Maar omdat hij het beste met je voor heeft. Hij verlangt ernaar om jou zo schoon te wassen. Omdat wanneer jij schoon bent. Dat jouw relatie met hem op zijn best is. Dat je zijn vreugde en zijn liefde kunt ervaren op een manier zoals je hem nu nog niet kent. Dat is zijn verlangen. Hij wil zichzelf laten zien en zichzelf daardoorheen verheerlijken. Maar onze zelfgerichtheid staat vaak in de weg. Dus als God met je spreekt, breng het in het licht. Belijd het aan de Heer. hoeft niet in ons te belijden, maar belijd het aan de Heer. Zeg, Heer Jezus, ik heb tekort geschoten. Ik ben dit, of ik heb dit gedaan. Vergeef mij. En geef dan ook alles aan hem over. Weet je, Heer Jezus, ik wil niet meer ondankbaar zijn. Ik wil niet meer... Nou ja, vul maar in. Er is een lied wat zegt, Jezus, alles geef ik u. Weet je, dat je dat zegt. Heer Jezus, ik ben misschien zelfgericht geweest. De afgelopen week heb ik het verprutst. Maar ik wil opnieuw beginnen. Vergeef mij en hier ben ik. En ik geef mezelf aan u. Ik ben bereid om te gaan waar u zendt. En dan gaat Paulus verder. En dan vanaf vers 6. Dit is dus de eerste. Ja, wat ik daar nog wel even over wil zeggen. Een leven leven zoals vers 1 tot en met vers 5 zegt. Dat is levensgevaarlijk. En onze tijd. En dat is wat ik het laatste wat ik daarover wil zeggen. Onze tijd stimuleert dit. En daarom is het ongelooflijk moeilijk om dit uit ons systeem te krijgen. Weet je, als jij de hele wereld schreeuwt dat als er iets gebeurt wat jij niet leuk vindt, dat je het recht moet zetten. Dat je je best moet doen om het meeste uit dit leven te halen. Weet je, ga werken 60 uur desnoods om maar je doelen te bereiken. Ontplooien. Word iets, word iemand, want jij bent het waard. En de Bijbel zegt het tegenovergestelde, die zegt sterf aan jezelf en laat Christus door je heen leven. Dus, 2 Korinthe 5 vers 15, even uit mijn hoofd gezegd. Die zegt dit, Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Niet meer voor jezelf leven, maar voor Jezus. En dat is het tegenovergestelde wat je zult horen bij je collega's waarschijnlijk. Tenminste, als je de collega's hebt die ik heb. Of wat je hoort op als je Hollywoodfilms zou kijken of christelijke films. Want tegenwoordig de christelijke films zijn net zo zelfgericht en egoïstisch als het maar zijn kan. De boodschap die je gaat horen is, leef voor jezelf. En de boodschap die je hoort van de Bijbel is, sterf aan jezelf. En je hebt daar de keuze in, maar dit is levensgevaarlijk. Het is echt levensgevaarlijk om voor jezelf te leven. Het vernietigt zo goed als alles in je leven. Weet je, als een man voor zichzelf leeft in een huwelijk, maakt hij zijn vrouw kapot. Als een vrouw leeft voor zichzelf in een huwelijk, maakt ze haar man kapot. Als ouders zelfgericht leven, maken ze hun kinderen kapot. Als kinderen zelfgericht leven, maken ze hun ouders kapot. Als wij in de gemeente zelfgericht leven, maken we van binnenuit de gemeente kapot. Het sloopt iets, dus... Ik wil je wel vragen om dit ter harte te nemen. Niet zozeer omdat ik het zeg, maar omdat het gewoon levensgevaarlijk is voor jou en voor de mensen om je heen. Maar goed, vanwege de tijd laten we snel verder gaan. Vers 6 tot en met 9. En ik moest een beetje lachen hoe Paulus dit omschreven heeft. Dit schijnt in het Grieks ook echt zo te staan. Want tot hem behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen. Nou, ik moest daar een beetje om lachen. Ik denk, wat bedoelt hij daar nou weer mee? Maar in het Engels wordt het soms vertaald, en ik denk dat het wel terecht is, met silly women. Dus dwaze vrouwen of onvolwassen vrouwen. En daarom denk ik dat hij hier dat verkleinwoordje gebruikt. Er zaten in de gemeente in Efeze, en dan moet je even weten, in die tijd, de meeste vrouwen hadden geen tot weinig scholing gehad. Dus ze wisten niks of amper iets van geschiedenis en vaak konden ze niet lezen, schrijven, nou, al dat soort dingen. Dus zij waren, tussen aanhalingstekens, en dat bedoel ik dus niet beledigend voor de dames hier zo, maar zij waren de zwakkere in de gemeente. Ik zeg niet dat dat nu per se zo is. Dat laat ik even in het midden. Hoe dat zit. Maar in die tijd was dat zo. En waar Paulus hier over spreekt, er zijn dames, vrouwen in de gemeente in Efeze. En... zij zijn nog zelfgericht. Wat er staat, ze worden door allerlei begeerten gedreven. Ze zijn met zonde beladen. Dus hun hart is bezig met zichzelf. En niet alleen dat, vers 7. Die altijd leren en nooit tot de kennis van de waarheid komen. Wat betekent, ze willen steeds nieuwe dingen horen. Ze vinden het geweldig om nieuwe dingen te horen. Maar ze wijden zich niet toe aan de Heer Jezus. En die mensen... die worden bedreigd in deze gemeente. Want wat is er gebeurd? Er komen dwaalleraren binnen. En die gaan niet bij de oudste of met de oudsten in gesprek van die gemeente om te zeggen, jongens, jullie zien dit fout of dit fout en theologisch in gesprek of bijbels in gesprek. Nee, zij richten zich op de zwaksten binnen de gemeente om hen voor zichzelf te winnen. En daarom noemt Paulus dat ook wolven in schaapskleren. Of niet wolven in schaapskleren, maar vrede wolven in Handelingen 20. Volgens mij heb ik dat vers ook nog genoemd, mocht je het na willen lezen. Handelingen 20, vers 29 en 30. Dus van binnenuit komen de mensen en die gaan dwaling verspreiden. En die krijgen de zwaksten in de gemeente achter zich. En die gaan de huizen daarbinnen op een beetje om een sneaky manier, om een gemene manier de gemeente te beïnvloeden. Negatief te beïnvloeden. En ik zat zelf even terug te denken aan de afgelopen 10,5 jaar binnen de gemeente. Ik denk dat wij er ook wel een paar hebben gehad. En misschien, dat weet ik niet, misschien nu wel. Misschien dat er mensen zijn die bezig zijn om jou, en daarom denk ik ook dat dit vanochtend, dat we dit ook gaan bespreken vanochtend. Maar misschien dat er mensen zijn die nu of in de nabije toekomst in gesprek gaan met jou om een andere leer te brengen en jou proberen over te halen om een soort groep te vormen met hen. Weet je, dat er een soort, dat er gewoon echt partijschappen zijn en dat zij zeggen, oh ja, jij hoort bij Jon, weet je, laat die andere gemeenteleden boeien wat zij denken, ze hebben gewoon geen geestelijk inzicht. Nee, dit is echt de waarheid, jongens, hier moet je achteraan rennen. En Paulus waarschuwt daarvoor. En dan zegt hij ook vers 8, op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan zij ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en wat het geloof betreft verwerpelijk. En ze zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals het ook bij die twee het geval was. Nou, dan denk je, oké, Jannes Jambres, dan gaan we dat even opzoeken in de Bijbel. Je gaat die namen niet vinden in de Bijbel. En waar Paulus hier over spreekt, is een Joodse traditie, dus volgens die Joodse overlevering, die zeiden dat dit de twee namen zijn voor de tovenaars van de farao. En wat gebeurde er? Je hoeft het niet op te zoeken, maar Exodus 7, vers 22, mocht je meeschrijven. Daar komen Mozes en Aaron bij de farao en die zeggen, laat het volk gaan. God zegt, laat het volk gaan. En farao die zegt eerst nee. En dan veranderen ze de Nijl in bloed. God zorgt ervoor dat de hele Nijl, de rivier daar, zo in bloed verandert. En waarvoor? Zodat farao gaat luisteren. En dan staat er dit. Maar de Egyptische magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde, zodat het hart van farao zich verhardde. Dus hier zien we tovenaars die ervoor zorgen dat farao ongehoorzaam wordt aan God. En zo, Paulus die trekt die vergelijking, zo zullen de mensen binnenkomen in Efeze en zo zullen er ook mensen binnenkomen in Christengemeente Ermelo. En zij zullen ervoor zorgen dat je hart verhard wordt. Dat je niet meer focust alleen op de Heer Jezus en dat je langzaamaan, dat je langzaamaan weggroeit uit de gemeente en dat je uiteindelijk bij hun clubje gaat aansluiten. En dit is waar de Bijbel keer op keer voor waarschuwt en wat niet vreemd is. We zien het heel het Nieuw Testament door dat dit gebeurt. En dan moeten we onszelf tegen beschermen. En daarom dat ik ook de titel noemde, pas op, afval in de laatste dagen. Pas op, wees waakzaam. Het gaat ons echt niet overslaan. Het is niet dat wij zo geestelijk zijn dat dit nooit gaat gebeuren. Dat dwaalleraar of dwaling, overal komen ze naar binnen. Maar als ze hier naar binnen komen door de deur, dan is het zo geestelijk dat het allemaal weggaat. Nee, we moeten waakzaam zijn. We moeten beschermd worden. En vers 13 zegt dan nog, slechte mensen, dus zelfgerichte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Ze misleiden en worden misleid. Nou, dit is wat er gebeurt. Dit is waarvoor we waakzaam moeten zijn. Nou, oké, even adem allemaal. Ja, dit was het heftige gedeelte. Dus nu gaan we de iets ontspannere kant uit. Dus laten we even tot rust komen. Ja, zelfgerichtheid, dwaling, oké. En dan gaat Paulus, die draait het gesprek iets, of draait wat hij wil zeggen, want hij richt zich opeens op Timotheus. En dan zegt hij hele mooie dingen over Timotheus. Maar u, Timotheus, hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levensopvatting, of levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolgingen en lijden. En dan heeft hij nog wat, zegt hij nog wat over het lijden en dat de Heer hem verlost heeft. En ook dat alle die godvruchtig willen leven, alle die Jezus willen volgen, zullen vervolgd worden. Maar hij kijkt naar Timotheus en hij zegt, oké, dit kan gezegd worden over mensen in de laatste dagen, over mensen die zichzelf christen noemen. En er zullen dwaalleraren zijn die dwaling verspreiden. Maar u, Timotheus, voor jou is het anders. Want wat doet hij? Hij volgt Paulus na. Nou, niet dat hij letterlijk hetzelfde is als Paulus. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Paulus' hart, Paulus' bediening, Paulus' wandel met de Heer, dat is een voorbeeld voor Timotheus geweest. En dus zijn onderwijs. Nou, Barco die is door de brief aan de Efeze heen aan het gaan. En als we de andere brieven lezen, dan lezen we één ding. Dat Paulus' onderwijs ging primair over de Heer Jezus. En over wie hij is en wat hij heeft gedaan. Wat God door Jezus heeft gedaan voor ons. En hoe wij van daaruit kunnen leven. En Timotheus geloofde datzelfde, had dezelfde focus daarin. Heerlijk als je dat hebt, als dat gezegd kan worden. Qua levenswandel, je houding, je karakter. Paulus wilde Jezus verhogen in alles. Zo ook Timotheus. Zijn levensopvatting. In Filippenzen 3 zegt Paulus op een bepaald moment, ik acht alles als vuilnis, behalve het kennen van Jezus Christus. Dat was volgens mij Paulus' levensopvatting in één zin. Alles vuilnis, alleen Christus is het waard. Hem kennen. En Timotheus was hetzelfde. Hij volgde het goede voorbeeld van Paulus. Nou, zo gaat het verder. Zijn geloof in de Heere Jezus. Zijn geduld en liefde en volharding. Ook als het gaat over de zorg van de gemeentes. Paulus had allerlei mensen tot geloof gebracht en er ontstonden overal gemeenschappen van gelovigen. En Paulus was bewogen met hen en in liefde en geduld corrigeerde hij hen en liet hen elke keer zien wie de Heer Jezus was en hoe ze konden leven. En Timotheus volgde Paulus daarin na. Dus Paulus, of Timotheus, volgde het goede voorbeeld na. En als wij, broeders en zusters, als wij veilig willen zijn voor zelfgerichtheid en beschermd willen zijn. En als wij veilig willen zijn voor dwaling, is het heel goed om goede voorbeelden te hebben die je kunt navolgen. En ik zelf in mijn wandel afgelopen 18 jaar met de Heere, of 19 jaar, 18, ja, maakt niet uit. In ieder geval de afgelopen jaren zijn er een aantal mensen fysiek geweest die ik echt in een bepaalde mate kon navolgen. Maar zeker ook als ik dan toch een tip mag geven voor degene die zeggen van hoe doe ik dit dan praktisch. Ga eens wat biografieën lezen van mannen en van vrouwen die de Heere Jezus radicaal volgden tot het einde toe. Dat heeft mijzelf, ik heb echt aardig wat biografieën thuis liggen van zendelingen als Hudson Taylor of David Brainerd. Of mensen zoals George Mueller of John Wesley of Whitfield of Jonathan Edwards of allemaal dat soort dingen. Maar ook Nederlanders heb ik er ook in het lijstje staan. Mannen, vrouwen die de Heer Jezus hebben gevolgd. En het kan zo bemoedigend zijn en versterkend zijn voor je geloofsleven. En ik had niet gestaan waar ik nu sta zonder deze mannen en vrouwen. En die ik als voorbeeld kon stellen. Dus gewoon een vraag, heb jij dit soort voorbeelden? Heb jij mannen of vrouwen? Nou, ik hoop dat ze binnen de gemeente zijn. Maar anders buiten de gemeente of heden of verleden. Waar je geloof uit put en waar je door verfrist wordt en die je helpen om je oog op de Heer Jezus te houden. Dat is zeker als we zien dat de Heer Jezus, dat lijkt het in ieder geval naartoe te gaan, dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, gaat het alleen maar zwaarder worden. En dan hebben we dit nog meer nodig. Zorg ervoor dat je goede voorbeelden hebt, zoals Paulus, of zoals Timotheus Paulus tot voorbeeld had. Maar ook, dat lezen we in hoofdstuk 1, hij had het geloof overgedragen gekregen van vroeger, van zijn moeder en van zijn oma. Weet je, misschien heb jij wel moeder of ouders of grootouders die jou tot voorbeeld zijn geweest. Put daar kracht uit en hou eraan vast. Wees daar dankbaar voor en volg hen na zoals ze Christus navolgden. En dan, Hoe nog meer? Hoe kunnen we onszelf nog meer beschermen daartegen? En dan gaat het over de schriften. Vers 14 tot en met 17. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. Van Paulus, van zijn moeder, van zijn oma. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven, is goddelijk geïnspireerd. God heeft, dit is daadwerkelijk Gods woord. En hij heeft dat gegeven om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden. En zo verder. Nou, eerlijkheid gebied. Timotheus had waarschijnlijk alleen het Oude Testament, misschien nog een paar brieven van wat wij nu het Nieuwe Testament noemen. Het was op dit moment nog, het werd nog geschreven, maar er is genoeg bewijs en ook Petrus spreekt er bijvoorbeeld over dat de brieven van Paulus schrift zijn. En Paulus die zegt in 1 Timotheus dat het boek Lucas hoort bij de schriften. Dus de Nieuwtestamentische brieven horen zeker bij de schrift, zeker voor ons nu. Maar deze schriften, de 66 boeken van de Bijbel, Genesis, dat Openbaring, is door God aan jou gegeven. Waarom? Zodat jij, wat hier staat, dat jij wijsgemaakt kunt worden tot zaligheid. Dat betekent tot redding. Dat jij één, weet hoe je vergeven kunt worden en een kind van God kunt worden. Dat jij weet hoe je bevrijd kunt worden van zonde, van de machten van de duisternis. Hoe jij het nieuwe leven kunt gaan leven met Jezus. Hoe leer je dat? Door het woord, door tijd te besteden met het woord, met de Bijbel. En het laat dan ook zien dat het niet is op basis van je eigen werken, maar wat hier ook staat in vers 15, door het geloof dat in Christus Jezus is. Door het geloof in de Heer Jezus ontvangen we de zaligheid. En de Bijbel spreekt daarvan. De Bijbel laat dat zien. En vers 16. De Bijbel onderwijst ons hoe we met God kunnen wandelen. Ikzelf, ik geef onderwijs op een school. Als software developer. Dat zeggen waarschijnlijk de meesten van jullie niet zoveel. Dat maakt niet uit. Maar als ik onderwijs geef, is dat zodat deze mensen, deze jongeren, programmeur gaan worden. Dat is het doel. Zij moeten programmeur gaan worden. Zo geeft de Bijbel ons onderwijs hoe wij christenen kunnen zijn. Hoe we kunnen leven als christenen. Hoe we met God kunnen wandelen. Hoe we met Jezus kunnen wandelen. Dus onderwijzen, te weerleggen. Nou, ik denk dat we dat hard nodig hebben te weerleggen als er dwaling komt. Om dwaling te weerleggen. Hoe word je beschermd voor dwaling? Door het woord van God. Door het te weerleggen vanuit de Bijbel. Te verbeteren. En in het woord dat ergens betekent dat het weer opnieuw op de voeten te zetten. Iemand weer op te richten. Weet je, wij zijn allemaal, wij vallen. Misschien heb je net nagedacht dus over zelfgerichtheid. En je hebt gezien, ik heb gevallen. Ik heb tekort geschoten. Maar wat doet het woord van God? Het richt je weer op. Het zet je weer op de juiste weg. Het helpt je. Het verbetert je op die manier. En het voedt je op. Wil jij geestelijk groeien? Wil jij geestelijk tot bloei komen? Wat moet je dan doen? Onder andere dicht bij dit woord blijven. Dat is de reden waarom we er bijna elke zondag uit preken. Dat is de reden waarom we dat stimuleren. Wat het kinderlied ook zegt. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat is niet geschreven zodat je een nieuwe wet kunt hebben. Oh, ik moet elke dag. Nee, dit is je voedsel. Dit is je bescherming. Dit is tot zegen gegeven. Dit brengt je tot bloei. En daar is het voor bedoeld. En dan vers 17 zegt dan ook, opdat de mens die God toebehoort, dan voorwaar een stukje volmaakt zou zijn. Oh, dus we kunnen volmaakt zijn hier in de wereld. Nee, dat wordt niet bedoeld. Het wordt bedoeld dat het je klaarmaakt, dat het je bekwaam maakt. Dat het je volmaakt, zodat, wat erachter staat, dat je tot elk goed werk volkomen toegerust bent. Dus het gaat er niet over dat als je de Bijbel leest, word je volmaakt. Het gaat niet gebeuren. Dat gebeurt pas als de Heer Jezus terugkomt. Dan zul je volmaakt zijn in hem. Maar het betekent dat je klaargemaakt wordt om God te dienen. Dat je klaargemaakt wordt om goede werken te gaan doen. Om te gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Door het woord van God. Nou oké, maar hoe doe je dat dan praktisch? Weet je, de Bijbel zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Maar hoe dan praktisch? Nou, even drie korte dingen. Het betekent dus dat je de Bijbel moet lezen. Lijkt me logisch, hè? Maar ik wil hem toch genoemd hebben. Je moet de Bijbel lezen. Als je de Bijbel niet leest, het is niet zo als dit op je nachtkastje ligt. Nu ga ik geestelijk groeien. Ja, soms hebben mensen ergens dat idee dat het een soort magisch boek is. Van oké, als ik dit maar bij me hou, dan word ik beschermd. Nee, je moet hem wel open doen en lezen. Nou, dan niet alleen lezen, maar je moet ook bestuderen. Je moet gaan nadenken, wat betekent dit nou? Dat is ook waar de prediking voor is, dat we extra nadenken over wat staat er nou geschreven? Wat wordt er nou bedoeld? Wat staat er in de context? Wat staat er omheen? Dus dat je het echt bestudeert, dat je erover nadenkt. Maar de derde, en die heb je misschien hier niet vaak gehoord, dat is iets wat ik de laatste tijd steeds meer begin te zien, is dat het ook een afhankelijkheid vraagt. Jezus zei op een bepaald moment, nadat hij onderwijs had gegeven, zei Jezus, dank u wel Vader dat u dit niet geopenbaard heeft aan wijzen, maar aan kinderen. Wat betekent dat? Nou, het betekent, als we de Bijbel lezen, je kunt de Bijbel bestuderen totdat je een ons weegt, als het niet uitgelegd wordt door God, door zijn geest, als jij niet, dat opeens je ogen open gaan, dat je denkt, oh, dat wordt er bedoeld. Als dat niet gebeurt, dan ga je het niet pakken. Weet je, er zijn mensen die het van A tot Z bestuderen en die nog steeds ongelovig zijn. Dat kan. Je kunt dit boek lezen zonder dat het daadwerkelijk iets doet. Maar de geest van God in ons wil dit gebruiken. En dus wat ik de laatste tijd probeer te doen, is voordat ik Bijbel lees of als ik Bijbel heb bestudeerd, dat ik dan nog één stap doe en zeg, Heere, ik besef me dat, ik kan het wel met mijn verstand begrijpen, maar het zal niks in mijn leven doen als u het niet levend maakt, als u het niet uitlegt, als u niet helpt om daar, ja, dat ik het echt, echt begrijp en geloof. En het gevolg is dat ik soms gelezen heb en dat ik denk, oh mooi, dat betekent dit, dit, dit. En dat ik daarna nog een keer lees en dat opeens dingen open gaan. Dan denk ik, oh, dat wil God ermee zeggen. Oh, zo kan ik het toepassen in mijn leven. Dus dat wil ik als laatste zeggen. Dat weet je, als jij moeite hebt om de Bijbel te begrijpen, dan zie je, dat is helemaal niet erg. Maar vraag God, gewoon praktisch, elke dag. Heere, help mij om het te begrijpen en spreek daardoor tot mij. Oké, samenvattend. Pas op. Afval in de laatste dagen. Het zal zware tijden worden. En dat is het ook. Want de hele wereld is gek geworden. Weet je, we hebben een zelfgerichte, zondige wereld die dat promoot. En behalve dat zijn er binnen de kerken, en misschien wel in ons midden, mensen die de waarheid verdraaien of zullen gaan verdraaien. En daarom moeten we oppassen. En hoe? Door goede voorbeelden te hebben. En door dit woord, de Bijbel, echt elke keer tot ons te nemen en ons, ja, in ons leven aan te nemen. Nou, ik hoop, ik besef me dat het warm is. Ik zag veel mensen gapen. Nou, dat zal vast ook aan mij liggen. Maar geen probleem. Maar doe hier wat mee. Weet je, bekeer je van alle zelfgerichtheid. En richt je op het woord van God en op de Heer Jezus zelf en wandel met hem. Dus daar wil ik voor bidden. Ja, Vader in de hemel, ik wil u bedanken voor dit hoofdstuk. En ik bid u voor de gemeente en voor mezelf dat we dit in praktijk zullen brengen. En help ons daarbij, want we kunnen dat zelf niet. Heere, dank u wel dat u dat ook wil doen. En we prijzen uw naam ervoor. In Jezus' naam bidden we dit. Amen.